Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de diaconie en volgende week zondag voor de kerk. En dan een herinnering aan de verkoping die aanstaande vrijdag om 19:30 zal geopend worden. En die na vrijdagavond ook doorgaat op zaterdagmorgen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde en vierde vers van Psalm 105. Vraag naar de Heer en zijn sterkte en gij volk uit Abraham gesproten. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen vervolgens uit het boek Exodus, hoofdstuk 14, de verzen 10 tot en met 22. Exodus 14, de verzen 10 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we het 9e vers van Psalm 37. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Als farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en ziet de Egyptenaars togen achter hen. En zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en zij zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk, vreest niet, staat vast, ziet het heil des Heren dat hij heden aan u lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet weer zien in eeuwigheid. De Heere zal voor jullie de strijden, en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik zie, ik zal het hart van de Egyptenaars verstokken, dat zij na hen daarin gaan, en ik zal verheerlijkt worden aan farao en aan al zijn heer, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht, en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Gemeente, het woord Gods komt vanmorgen tot ons uit Exodus 14. En onze tekst vindt u in het 15e vers. Exodus 14, het 15e vers. Toen zeide de Heere tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Wij willen vanmorgen de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. We denken aan onze broeder Rotier, nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland. En wij danken de Heere voor het feit dat zuster Born uit de Emmalaan in de afgelopen week weer naar huis mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Laten wij samen bidden. Genadige God, tot u zien wij op aan de morgen van deze dag. Deze dag die gij ons geeft. Een dag die gij ook een bijzondere bestemming hebt gegeven, Heere. We hebben daar juist uw gebod al over gehoord toen we uw heilige wet lazen. De dag waarop gij op een bijzondere manier ook werken wilt. Maar zal dat werk van u kunnen geschieden, dan zal van onze kant ook inderdaad rekening gehouden moeten worden met uw wil ten aanzien van deze dag. We hebben die dag te gedenken. We hebben die dag te heiligen. En Heer, als we dan vanmorgen met elkaar in uw huis zijn en als we zo vandaag toch andere dingen doen dan we in de dagen van de week doen, als we in uw huis samenkomen, rondom uw woord vergaderd zijn, de middelen die gij gegeven hebt gebruiken, wilt u dan dat werk van u in ons midden verrichten? Uw zaligmakerswerk. Want daar gaat het toch om, Heere. Dat is toch het werk dat gij wilt verrichten, bijzonder ook op uw dag. O, er staat u niets in de weg om het op andere dagen ook te doen. En menigmaal bezoekt ge de uwen, Heere, door tot hen te spreken uit uw woord en door hen te bezoeken als zij tot u naderen in het gebed. Heere, als ook in de dagen der week de middelen der genade gebruikt worden, dan behaagt het u daar ook uw zegen aan te verbinden. Maar dan toch wel heel bijzonder op uw dag. De dag die gij daar toch speciaal voor bestemd hebt. Heere, laat het dan vanmorgen ook merkbaar zijn dat u ons bezoekt. Dat u met de krachtige werking van uw Heilige Geest in ons midden zijt. Dat uw gesloten harten nog wilt openen. En dat u blinde ogen nog ziende wilt maken. En dat u mensen die op een weg die niet goed is, die naar het verderf voert gaan, wilt stilhouden en wilt terugbrengen. Dat u bekering wilt werken daar waar bekering nodig is. Niet alleen bij aanvang, maar ook bij de verdere voortgang. Want, Heere, bekering is nooit een zaak van één dag en zo en een zaak van één ogenblik. Het moet wel een begin zijn, maar het moet ook voortgang hebben, Heere. En er zal ook gedurig opnieuw beleefd moeten worden dat de kracht van uw genade ons aftrekt van de zonde en ons meer en meer bindt aan u en aan uw dienst. Maar wilt u dat werk der bekering doen, Heere? En wilt u door de kracht van uw Heilige Geest, en dat is een onwederstandelijke kracht, nog die wonderen verrichten dat mensen uit de duisternis mogen worden overgebracht in het rijk van uw Zoon Jezus Christus, opdat kinderen der duisternis mogen worden mensen die wandelen in het licht, in het licht, uw licht. We bidden van u, Heere, dat ge ook uw volk wilt bezoeken, als u ze onderwijs wilt geven uit de Heilige Schrift. Geef dat dat onderwijs dan ook ter harte genomen mag worden, dat het verstaan mag worden en dat het vrucht mag dragen. En dat zo ook in hun leven uw wil mogen geschieden en uw woord heerschappij zal hebben en uw zaligmaker meer en meer begeerlijk en dienenswaardig gaat worden. En dat de Heere Jezus Christus voor degene die u vrezen mag worden alles wat ze nodig hebben voor tijd en eeuwigheid beide. Heren, wij belijden onze zonden. Er is in ons leven zoveel wat voor uw heilig aangezicht niet kan bestaan. Ook in de week die voorbij gegaan is, is dat weer gebleken. Niet dat we altijd en allemaal in openlijke zonde leven. Maar dat is niet beslissend. Er kan heel veel fatsoen zijn. Er kan een hele christelijke sfeer om ons heen hangen. We kunnen naar het uiterlijke ook nog wel in uw wegen wandelen, heren. Maar dat betekent nog niet dat ons hart recht en rein is. En dat betekent niet dat onze gedachten zuiver en heilig zijn. En dat betekent ook nog niet dat onze woorden altijd gekuist zijn. Heren, er is zoveel in ons wat voor u niet bestaan kan. In ons, heren, woont de zonde. Uit het hart des mensen, zo heeft de Heer Jezus immers geleerd. Uit het hart des mensen komen voort. En dan komen daar al die zonden en al die ongerechtigheden. Het begint niet bij onze handen. Het begint zelfs niet bij onze mond. Maar het begint bij ons hart. En Heer, als u daarnaar zou handelen en ons daarnaar zou vergelden, wie van ons zou voor u kunnen bestaan? Heer, doordring ons ervan dat we onwaardigen zijn. En dat we alleen, als gij ons aanziet in de Heere Jezus Christus, nog op enige zegen en op enig heil mogen hopen. Dat het niet om onzentwil kan, maar dat het alleen kan als gij ons aanschouwt in uw gezalfde koning. Heren, wij bidden van u, vergeef ons dan onze zonden. En scheld ons kwijt alles wat wij tegen u, de hemelse, de hoge majesteit, hebben misdaan. En weer al die overtredingen van uw heilig gebod met woorden, met werken en ook met gedachten genadig leggen onder het verzoenend bloed van de Heere Jezus, opdat het ons niet toegerekend zou worden. Wees ons ook in genade, God Heere, die ons leven wilt vernieuwen door uw heilige geest. Herschep, gelijkvormig maken aan uw heerlijk beeld. En zegen ons zo, o God. Niet om enige verdiensten aan onze kant, maar om Jezus wil. Wees zo ook met alles wat op uw zegen wacht. Als op deze dag het evangelie hier, maar ook op vele andere plaatsen mag worden uitgedragen, wilt u daar dan ook in meekomen, o grote God. Het wacht alles op uw zegen. Het kan alleen maar vruchtbaar zijn als gij het door de dauw en door de regen des hemels nat maakt. En als gij het zonnelicht van uw genade erover doet schijnen. Zoals het ook in het rijk der natuur, Heere, afhankelijk is van wat gij geeft. Via de krachten der natuur. Zoals het ook daar afhankelijk is van u, van wie de wasdom moet komen. Zo is dat zeker ook het geval op het terrein in het rijk van uw genade. Heren, wilt gij dan overal zijn waar uw woord gebracht wordt en waar de naam van de Heere Jezus wordt uitgedragen en waar de roepstem van u weer klinkt? En wilt u op deze dag ook nog wonderen van genade verrichten en zondaren trekken overal vandaan, o God, om ze te brengen aan uw voeten? Zegen de prediking van uw woord, zegen de verkondiging van het evangelie ook onder heidenvolkeren, onder Israël. Denk aan de arbeid, Heere, die verricht wordt om mensen die van u en van uw dienst vervreemd zijn, toch weer in contact te brengen met het evangelie. En laat het alles niet vruchteloos geschieden, Heere. Uw woord zal toch niet ledig tot u wederkeren. Het zal toch doen al wat u behaagt. En het zal toch voorspoedig zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen. Ook hen onder ons, Heere, die niet met de gemeente kunnen opgaan. Onze zieken, onze ouden en anderen, Heere, die misschien wel zouden willen, misschien graag zouden willen, maar die geen gelegenheid hebben of niet meer hebben. En wellicht ook nooit meer zullen hebben, want die zijn er ook. Bijzonder denken we aan onze bejaarden Degenen die aan de avond van het leven zijn gekomen en die vanwege de gebreken die daarmee gepaard gaan, van zoveel dingen verstoken zijn. Heere, gedenk ze alle in uw genadige gunst en wilt u in hun leven u niet onbetuigd laten. Denk bijzonder ook aan onze zieken. We danken u dat zuster Born uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Maar Heere, zij blijft haar kwaal houden en ze blijft moeite hebben. Heere, ontfermt u zich over haar en wilt u uw gunst nog aan haar schenken, naar lichaam en ziel. Geef dat de weg die ze gaan moet door u ook verlicht en gemakkelijk gemaakt zal worden en dat ze genade mag ontvangen om de Heere te volgen. Wees ook met onze broeder Rottier in het ziekenhuis, die daar nog altijd verplicht rust moet nemen, Heere. Geef dat het ook alles nog mee mag werken ten goede. En wilt u hem herstel geven naar het lichaam. En wilt u hem bezoeken met uw heil. En hem sterken door uw woord. En hem uw gunst genadig bewijzen. Heere, denk aan anderen die we niet met name noemen, maar die toch zeker ook een moeilijke weg moeten gaan in dit leven. Die soms ook veel vragen hebben. Vragen waar ze niet direct een antwoord op hebben. Maar Heere, leer dan maar in gewilligheid volgen. Leer dan maar de moeite en het verdriet in uw handen leggen. En wilt u bewijzen, Heere, dat u aan zulken gedenken wilt. En dat u alle tegenspoeden ook nog wilt doen medewerken ten goede. Jacob zei, al deze dingen zijn tegen mij. En zo zag hij het, zo beleefde hij het ook. Maar het was zijn kortzichtigheid die hem dat deed zeggen. Hij wist ook niet wat u van plan was en wat het einde van die weg zou zijn. Later heeft hij het ontdekt. Heere, zo gaat het menigmaal. Laat dat nog zo wezen. Laat dat de ervaring zijn van mensen die geneigd zijn om te zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. Zegen ons allen, Heere, in de rijkdom van uw ontferming. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. En wij zingen uit de 77ste psalm het 7e en het 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En heilig zijn, o God, uw wegen. Door een hoge hand des Heren waren ze uitgeleid, maar het ging wel via een omweg. Een omweg die hen ook voor allerlei vragen, voor allerlei raadselen geplaatst heeft. Een omweg waarvan zij eigenlijk niet begrepen waarom de Heere het zo, waarom de Heere het op deze wijze deed. En toen kwam tot overmaat van ramp, toen ze eenmaal aan de Schelfzee gelegerd waren, Farao ook nog achter hen aan. Met zijn leger, met zijn wagens, zijn strijdwagens. En dat veroorzaakte onder het volk paniek. Ze konden ook geen kant meer uit. Vooruit werd de weg afgesneden door het water van de zee. Achter kwam Farao links en rechts. Dat ging ook niet, want ze waren in een vallei terechtgekomen. En ik zei, ze raakten in paniek. En in hun paniek beginnen ze te murmureren. Dit is de eerste keer. De eerste keer dat de Bijbel ons vertelt van de murmureringen van de Israëlieten. Er zullen nog heel wat keren volgen in het boek Exodus en in het boek Numeri, waarin blijkt dat dit volk altijd weer klaar staat met vragen, dat zou het ergste nog niet wezen, maar met opstandige vragen, met ontevreden klachten, met ongeloof. Dat zal er tenslotte ook nog een keer de oorzaak van zijn dat de meesten van hen niet eens het land Kanaan kunnen binnengaan. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Hoe gevaarlijk dat dus ook is, ongeloof. En vooral als dat ongeloof zich ook gaat uiten, als het gaat spreken, als het aan het woord komt, als het gaat murmureren. En zo hebben ze gedaan daar aan de Schelfzee ook. We vinden dat uitgedrukt in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, waar onze tekst uitgenomen is. We vinden dat ook in een dichterlijke weergave in de 106e psalm bijvoorbeeld. Waar de dichter, de onbekende dichter, zegt: onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Ze zijn de menigte van uw goede tierenheden niet gedachten geweest, maar ze waren wederspannig aan de zee bij de Schelfzee. Wel, in dat licht is het een des te groter wonder, een des te onbegrijpelijker wonder, dat God nog bemoeienissen wil hebben met zo'n volk. En dat de Heere Mozes gebruikt om dat volk te bemoedigen. Om hen te zeggen, zoals we vorige week hoorden, vreest niet, staat vast. En ziet het heil des Heren. Want de Egyptenaars die ge heden gezien hebt, zult ge niet weer zien in der eeuwigheid. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Mozes heeft dus bemoedigende woorden mogen spreken aan het adres van een volk dat het geheel en al onwaardig was. En u zou de vraag kunnen opkomen, waar heeft Mozes dan de moed vandaan gehaald om deze woorden te spreken in zo'n precaire situatie? Het antwoord kan alleen maar zijn, Mozes geloofde. Terwijl dat volk blijk gaf van ongeloof, mocht Mozes staan en spreken in het geloof. Maar gemeente, geloof gaat nooit vanzelf. Geloof hangt altijd samen met gebed. Geloof hangt ook samen met belofte. Je kunt het geloof, het waarachtige geloof, nooit losmaken van de beloften die God gesproken heeft. Dat is één onverbrekelijke band. Geloof en belofte. Maar anderzijds, geloof kan ook nooit gebeuren, nooit beoefend worden buiten het gebed om, buiten het worstelen met God om. En dat blijkt ook in deze geschiedenis. Want het eerste wat we in onze tekst voor vanmorgen lezen is dat de Heere tegen Mozes zegt: wat roept gij tot mij? Met andere woorden, daarin wordt uitdrukkelijk gezegd dat Mozes tot God riep. Terwijl hij tot het volk sprak, riep zijn ziel tot God. Terwijl hij het volk bemoedigde, zuchtte zijn hart naar boven en smeekte hij de Heere om zijn genade, om de openbaring van zijn genade, om de vervulling van zijn belofte, om het waar maken van die beloften. Mozes wist immers ook niet hoe de Heere dat zou doen. Dat had de Heere hem niet geopenbaard. De Heere had alleen tegen hem gezegd, en dat lezen we in het begin van het 14e hoofdstuk al, dat Farao dat volk achterna zal komen. Dat de Heere dan aan Farao en aan zijn leger verheerlijkt zal worden. En dat de Egyptenaars op die manier aan de weet zullen komen dat hij de Heere is. Dat had de Heere gezegd. Hoe het allemaal zou gebeuren, wist Mozes evenmin als het volk. Hij wist dat het gebeuren zou. En hij wist dat God voor zijn woord in zou staan. Dat gaf hem kracht om het volk te bemoedigen. Maar hoe het gebeuren zou, wist hij niet. En dat geloof dat hij beoefende, dat moest ook iedere keer onderhouden worden. Dat moest gesterkt worden, ondersteund worden. Vandaar dat hij tot God roept. Maar God zegt, waarom doet ge dat, Mozes? Wat roept ge tot mij? Alsof de Heere zeggen wil, Mozes, er was een tijd om te bidden, maar die is nu voorbij. Nu is het niet meer het moment om te bidden. Nu is het het moment om te handelen. Wil dat dan zggen dat de Heere het Mozes kwalijk neemt, dat hij bidt, dat hij tot God roept? Het was toch nogal een situatie waarin deze man, eenzaam als hij was, stond tegenover dat murmurerende volk, met achter hem ook de Egyptenaars met hun ganse legermacht. Het was toch nogal een benauwde situatie. Is het dan niet begrijpelijk dat Mozes tot God roept? Neemt de Heere hem dat kwalijk? Hoe zou de Heere het hem kwalijk kunnen nemen? Het is ook geen verwijt aan het adres van Mozes. Het is van Gods kant alleen een herinnering dat er naast bidden ook nog andere dingen nodig zijn. Wij zeggen wel eens bid en werkt. Je kunt dat zo in de schrift niet terugvinden in deze vorm, maar de zaak die daarin aangeduid wordt is wel degelijk schriftuurlijk. Zeker de Heere roept ons op in zijn woord om te bidden, om gedurig te bidden. Maar de Heere roept ons in datzelfde woord ook op om te werken. En het werk dat in deze speciale situatie nodig is, het werk dat de Heere nu van Mozes en van zijn volk Israël vraagt, dat is, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Voorttrekken. Daar is het nu de tijd voor. En niet meer zozeer om te bidden. Ze moeten dus verder. Maar hoe? En waarheen? En langs welke weg? Voorttrekken. En daar heb je toch een weg voor nodig. En die is er niet. Daar is alleen maar de zee voor hen. Achter hen. Farao terugkeren kan dus ook niet. En uitwijken naar een of andere zijkant gaat ook niet. Voorttrekken. Maar dat kan niet. Dat kan niet. En toch moet het. Voorttrekken. Dus ophouden met klagen. Ophouden met murmureren. Maar hoe voorttrekken? Nou, laten ze dan om te beginnen maar eens terugdenken aan hoe God eertijds geholpen heeft. Er waren eerder situaties in de geschiedenis van Israël dat het ook niet kon. En dat het toch ging. Omdat God een weg baande. Omdat God een deur opende. Omdat de Heere mogelijkheden schiep waar ze niet waren. Omdat in hun onmogelijkheden, in hun vastgelopen situatie, Slaven waren ze in Egypte. Verzet konden ze niet bieden. Weerstand was in hen gebroken. Het was een uitzichtloze toestand. En God heeft hen toch door een hoge hand uit Egypte bevrijd. Laten ze daar nu eerst nog maar eens aan terugdenken. Het is nog zo kort geleden. Het is vast nog vers in hun geheugen. Zal God nu de werken zijner handen laten varen? Doet hij half werk, bevrijdt hij zijn volk om ze een stukje op weg te brengen naar het land der belofte en ze daar toch te laten vernietigen, te laten omkomen in de woestijn? Zou God zoveel moeite gedaan hebben om hen uit Egypte te bevrijden? Zou God kikkers en luizen en al die andere plagen gebracht hebben om tenslotte dat volk toch te laten sterven voordat ze de grenzen van het beloofde land hebben bereikt? Kan dat? Maar dan blijft het toch wel de vraag hoe het dan nu zal gaan. Al heeft de Heere vroeger uitgered in onmogelijke situaties. En al heeft de Heere vroeger betoond dat hij een God van wonderen is. Dan blijft de vraag hoe het dan nu zal gaan. En nu, dat maakt de Heere duidelijk. Dat maakt de Heere zelfs op drie manieren duidelijk. Hij zegt het in de eerste plaats met woorden. En voor de rest doet hij het met daden. Ze moeten voortrekken. En ze moeten voortrekken terwijl er geen weg is. Maar dat mag voor Israël een bezwaar zijn. En een onoverkomelijk bezwaar. Maar dat is het voor God niet. Want God weet daar raad op. God kan wegen banen waar geen wegen zijn. En dat zegt hij ook. Als ze de vraag hebben, wij moeten voortrekken en als Mozes hen dat op het hart bindt. En als zij dan zeggen tegen Mozes, hoe dan? Dan zegt de Heere wel zo. Mozes, u moet uw staf opheffen en uw hand uitstrekken over de zee. En de zee klieven, zodat er een pad komt. En dan kunnen de Israëlieten in dat pad gaan door het midden van de zee op het droge. Door een wonder dus. En als, zo vervolgt de Heere, als de Egyptenaren dat ook willen proberen, en ze zullen het proberen, want daar zal ik voor zorgen, zegt God. Ik zal ervoor zorgen dat ze zoveel dwaasheid in hun hart hebben, dat ze die weg ook zullen gaan. Als ze dat doen, dan zal ik verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heren, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao en aan zijn wagens en zijn ruiters. Dan zal God op deze manier uiteindelijk helemaal afrekenen met zijn vijanden. En met de vijanden van zijn volk. Hij heeft ze al zijn roede doen voelen. Hij heeft ze al hard geslagen. Kennelijk heeft het geen uitwerking gehad. Wel nu, als ze dan nog zich denken te kunnen en mogen vergrijpen aan Gods volk. En als ze nog hun handen uitstrekken om Gods volk, dat is zijn oogappel aan te raken. Dan zal de Heere hen in één keer totaal verdelgen. Dat had God al gezegd tegen Mozes. Nu mag Mozes het ook nog doorgeven aan het volk. En het is ook wel eens nodig, misschien weet u dat uit uw eigen leven ook wel, dat de Heere de dingen die hij al eens gezegd heeft, nog eens zegt. Dezelfde dingen moet de Heere soms twee keer, soms drie keer, soms nog meer keren zeggen, omdat we zo hardleers zijn. En omdat die woorden van de Heere maar zo slecht tot ons doordringen. En omdat wij zo slecht geloven dat wat God zegt de waarheid is. En vandaar dat wat de Heere tot Mozes gezegd had nog eens een keer herhaald wordt. En laat niemand van ons denken dat hij dat niet nodig heeft. De Heere weet het beter. Maar er ligt tegelijkertijd ook een rijke bemoediging in als de Heere de belofte die hij eens gedaan heeft herhaalt. Want zo zoekt hij slechts één ding te bewerken, namelijk dat dat geloof En wat is dat een zwak plantje? Dat geloof, dat soms zo gauw verlept is, en dat soms zo gauw kwijnt, dat geloof gesterkt wordt. En dat geloof op een niveau komt, dat het van God mag gaan verwachten dingen die niet mogelijk zijn. Niet mogelijk voor onze redenering tenminste. Niet mogelijk voor ons menselijk verstand. Ze moeten voorttrekken. En om ze dat te kunnen laten volbrengen, geeft de Heere deze krachtige herhaling van zijn belofte. Ik zal een weg banen waar geen weg is. Dat is het eerste waardoor de Heere dat geloof van Israël zoekt te versterken, op te beuren. Tweede, dat is niet een woord, maar dat is een daad van de Heere. En we lazen dat in het schriftgedeelte dat vanmorgen onze aandacht had. U weet dat het volk van Israël geleid werd door de Heere, die voor hun aangezichten uitging via de wolk en de vuurkolom. Dat lazen we aan het einde van het 13e hoofdstuk. De Heere toog voor hun aangezicht. En hij deed dat desdaags in een wolkkolom dat hij hen op de weg leidde. En desnachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Dat natuurverschijnsel op zichzelf een wonder. Een grote wolk die heel laag neerdaalde, die als een kolom, als een zuil voor het leger van Israël heen trok. En die overdag inderdaad ook helemaal een wolk was. En 's nachts heel merkwaardig licht ging geven. En als de Heere zijn volk wilde leiden, dan ging die wolkkolom iets omhoog en ging vooruit. En het volk had te volgen. En als het volk mocht rusten, dan kwam die wolk naar beneden als een aanwijzing dat de Heere zijn volk permissie gaf om het tentenkamp op te slaan en daar te blijven. En als ze soms eens een keer 's nachts moesten reizen, en dat moest ook wel eens een keer gebeuren, dan ging die wolk ook omhoog, maar dat was geen probleem, want ze konden die wolk allemaal zien omdat het toen een vuurkolom geworden was. Nu, die wolkkolom heeft hen nu bij de Schelfzee gebracht. En als ze daar aan de kust van de Schelfzee bivakeren, dan is dat omdat de wolk daar neergedaald is en hen aanwijzing gegeven heeft dat ze daar moesten blijven. Ze wisten dus dat ze daar gekomen waren dankzij Gods leiding. Maar nu gaat de Heere die wolk- en vuurkolom verplaatsen. Die wolk gaat omhoog en dat is dit keer geen aanduiding dat het volk nu ook verder moet. Die wolk gaat omhoog en die trekt over dat leger van Israël heen. En aan de achterkant van Israëls leger, daar waar de Egyptenaren aankomen, daar zakt die wolk weer naar beneden. Hij gaat staan tussen het leger van Israël en tussen het leger van Farao. En zo maakt die wolk daar scheiding. En dan het merkwaardige, dat gebeurde anders nooit. Die wolk is nu tegelijk wolk en vuurkolom. Hij was of wolkkolom of 's nachts vuurkolom. Nu is hij het beide. Nu is hij wolkkolom en vuurkolom. En die wolk, die wordt door de Egyptenaren gezien. En die houdt hen tegen. Het is voor de Egyptenaren één dichte mist. Waardoor ze niet verder kunnen. Waardoor ze gestuit worden. Dat er geen hand voor ogen gezien kan worden. En ze kunnen niet verder. Ze moeten daar stoppen. Terwijl die wolk naar de kant van Israël toe licht gaat geven. En over het volk heen licht gaat verspreiden. En zodat dat volk precies zien kan wat er gebeurt. En als dan straks, en ik kom daar zo op terug, de Heere die dat pad gaat maken door de zee. En als dat volk moet doortrekken over dat pad tussen de wateren door. Dan doet het er ook niet toe als de nacht valt.
als het donker gaat worden, want dan hebben ze toch licht en dan kunnen ze toch doorgaan totdat ze straks in veiligheid aan de overkant zijn aangekomen. U ziet dat de Heere op deze manier waarmaakt dat hij de beschermer, de bewaarder van Israël is. En dat hij de vijanden op een afstand houdt. Dat hij scheiding maakt tussen zijn volk en zijn vijanden. En u ziet wat de Heere hier doet. Mozes had gezegd, de Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En hij doet het ook. Hij doet het ook. En Israël hoeft er helemaal niets aan te doen. En ze hoeven niet zo zenuwachtig te zijn. Ze hoeven niet in paniek te gaan murmureren. En ze hoeven niet tegen Mozes te zeggen, waren we maar in Egypte gebleven en waren we daar maar gestorven, want dat was heel wat beter dan hier in de woestijn te moeten omkomen. God staat voor zijn werk in. Mozes had gezegd, staat vast en ziet het heil des Heren. Hier is al iets van dat heil des Heren te zien. Israël, zie je die wolkkolom? Zie je dat die wolkkolom zich verplaatst? Kijk eens waar die neerkomt. Tussen uw volk en de Egyptenaren in. Let eens op die wolkkolom die licht geeft de hele nacht door. En die tegelijkertijd die hele tijd ook in die nacht de Egyptenaren op een afstand houdt. Omdat ze gewoon niet verder kunnen. Ziet het heil des Heren. God beschermt zijn volk. En dan is er nog een tweede wat de Heren doet. Behalve die belofte die hij spreekt. En behalve de verplaatsing van de wolk- en vuurkolom. Is daar ook nog datgene wat de Heren heel speciaal Mozes opdraagt. En wat Mozes dan ook uitvoert. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee. Zo deed de Heren de zee weggaan. Door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. Mozes krijgt opdracht om zijn staf op te heffen. Dat was dat dode stuk hout wat hij al bij zich had toen hij nog in Midian de schapen van zijn schoonvader Jethro hoedde. Dat is die stok die hij al eens eerder gebruikt had om wonderen mee te doen. Die stok had hij ook opgeheven over de rivier de Nijl. En toen veranderden de wateren van die Nijl in bloed. Die stok had hij gebruikt om tekenen voor het aangezicht van Farao mee te doen. Die staf wordt in de Bijbel de staf Gods genoemd. Die is speciaal door de Heere in dienst genomen. Die heeft al zo menigmaal gediend om Gods werk te werken. En nu wordt diezelfde staf, de staf Gods, opnieuw ingeschakeld. Mozes moet hem over de zee opheffen. En hij moet met die staf ook het water van de Schelfzee slaan. En dan doet God de rest. Dan laat God ook de krachten van de natuur meewerken. Dan zendt God een sterke oostenwind. Het gaat geweldig hard waaien, juist op dat moment. En dat doet de Heere. Hij doet zijn winden waaien. Zoals hij alle andere dingen in het Rijk der Natuur ook bewerkt. Er is niet iets onpersoonlijks in het Rijk der Natuur. Het gaat niet allemaal vanzelf. Het is niet de natuur die de dingen doet. Soms laat de Heere het heel duidelijk weten in zijn woord dat hij ook over deze dingen beschikt. Hij laat die wind waaien. De hele nacht door. En er gebeurt een wonder. Sterke wind uit het oosten die blaast de wateren weg. Die blaast de wateren op een hoop, op twee hopen. En er komt tussen die twee hopen van water die als een watermuur, het lijkt wel alsof bevroren water is, blijven staan aan twee kanten, zodat er tussen die watermuren een pad komt. Door het alvermogen van de Heere gebaand. En over dat pad mogen de Israëlieten dan straks oversteken. Om voor altijd aan de macht van Farao te ontkomen. En alweer maakt de Heere het waar dat hij voor Israël strijdt. Alweer maakt de Heere het waar dat ze zien mogen het heil des Heeren. Alweer geeft de Heere krachtige ondersteuning van hun geloof. Zodat ze nu ook werkelijk kunnen oversteken in het geloof. Want zo gebeurt het. De Israëlieten, als ze nu oversteken, doen ze dat door de tekenen die de Heere gedaan heeft en door de belofte die de Heere gegeven heeft bemoedigd. Ze oversteken over in het geloof. God zei, zegt de kinderen Israëls, dat ze voortrekken. De mens zegt dan, Heere, dat kan niet. De Heere zegt, voorttrekken. En hij baant door de woeste baren en brede stromen een pad. En hij zorgt ervoor dat de Egyptenaars voorlopig geen kwaad kunnen doen. En hij zorgt voor alles. Hij die de waarmaker van zijn woord is. Hij die de overste leidsman en de volleinder van het geloof is. Hij die de eeuwig trouwe God is. En zo is het dankzij hem dat zijn volk deze verlossing ontvangt. En dan zijn er nog een paar dingen, gemeente, uit dit schriftgedeelte die onze aandacht nog even afzonderlijk vragen. Ik kom nog even terug op wat ik zo pas al even aanduidde toen ik het had over die woorden die de Heere tot Mozes spreekt. Wat roept gij tot mij? En we zagen toen, en daar wil ik nog wat nader bij stilstaan, we zagen toen dat er een tijd is om te bidden, maar dat er ook een tijd is om te werken. Wat roept gij tot mij? Met andere woorden, Mozes, dat moet u nu niet meer doen. Nu is er wat anders nodig. Ik vraag maar weer, is bidden dan niet goed? Dat is de vraag niet. Natuurlijk is bidden wel goed. Hoe zou het anders kunnen wezen? Heeft God niet zelf gezegd in zijn woord, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. We begonnen de kerkdienst ermee. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkt. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Laat niemand denken dat de Heere het nu anders zegt vanmorgen. En dat hij al die woorden die er in de schrift staan om een mens op te roepen om zijn hart voor de Heere uit te storten en om al zijn begeerte met gebed en dankzegging bij God bekend te maken, dat de Heere al die woorden zou herroepen als hij hier vanmorgen in onze tekst tot Mozes zegt, wat roept gij tot mij? Natuurlijk, bidden is nodig, omdat God ook zijn genade en zijn geest alleen zal willen geven aan hen die hem daarom gedurig bidden. Zo is de wet in het koninkrijk der hemelen. Bid en gij zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Gemeente, het gaat niet zonder bidden. Het gaat niet zonder zoeken. Het gaat niet zonder kloppen. Er moet veel gebedsgebeden zijn. En veel strijd gestreden zijn. Waarom? Ach, we zijn zulke afhankelijke mensen, nietwaar? Wat hebben we van onszelf? Beschikken wij over krachten? Beschikken wij over mogelijkheden? Beschikken wij over oplossingen? Toch niet. Krachten voor ons werk, we zijn ervoor van de Heere afhankelijk. Genade om de Heere te vrezen, we zijn van de Heere afhankelijk. Oplossingen voor raadsels en problemen die zich in ons leven voordoen, we zijn er voor afhankelijk van de Heere. Geen wonder dat de mens die zijn eigen zwakheid, zijn eigen afhankelijkheid inleeft, ook de weg naar de binnenkamer veelvuldig gaat gebruiken. En dat er momenten zijn in ons leven dat we als het ware gedrongen worden en niet meer anders kunnen dan ons hart voor de Heere uitstorten. En dat is ook Gods wil. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Geen wonder dat we in een situatie als waarin Mozes nu verkeert, we hem aantreffen, roepende tot God. Er is een tijd om te bidden, maar bidden is niet En dat wil de Heere hier zeggen. Bidden is niet het enige wat hij vraagt. Zeker laat het de Heere maar horen als u nood en verdriet hebt. Laat het de Heere maar weten als u zwak en ellendig bent. Laat het de Heere maar weten als u behoefte hebt aan zijn genade en aan een blijk van zijn gunst. Zoek het gedurig bij hem. Stort dat hart met al zijn vragen en met al zijn zorgen maar voor hem uit. Maar er zijn ook tijden dat de Heere wat anders vraagt. Wat dan? Dat ze werken. Wanneer? Wanneer moeten we een keer opstaan van onze knieën? Wanneer moeten we een keer uit de binnenkamer? Wanneer moeten we een keer aan het werk? Wanneer moeten we voorttrekken, om het met de woorden van onze tekst te zeggen? Als de Heere zijn beloften gegeven heeft. Als hij ten dagen, als we riepen, onze ziel gesterkt heeft met kracht in onze ziel. Als we ons hart voor hem hebben uitgestort. Als we onze noden hem hebben uitgezegd. En als hij een weg wijst. En als hij zijn wil bekend maakt. En als hij zijn belofte geeft. Een mens kan niet altijd bidden als een gemeente een predikant beroept. Dan verwacht die gemeente dat die predikant die zaak ook biddend voor het aangezicht van de Heere neerlegt. En dat die zaak ook biddend en worstelend voor Gods aangezicht tot een beslissing mag worden gebracht. Maar die gemeente wacht met een week of drie toch een antwoord. En dat gebed kan niet week na week en jaar na jaar doorgaan. Er moet een moment komen dat het antwoord komt, dat de beslissing genomen wordt, dat er gehandeld wordt. Dat is maar één illustratie. En u kunt dat in allerlei opzichten, ook in uw eigen leven, toch ook wel toepassen. Er zijn momenten van bidden. En dat kunnen verlengde momenten worden ook. Dat kunnen perioden worden. Ik heb de Heere 3 maal gebeden, zegt Paulus, als het gaat over die doorn in zijn vlees waar hij zoveel last van had en waar hij van hoopte dat de Heere hem in de weg van het gebed ervan zou verlossen. 3 van die perioden waarin Paulus heel speciaal die nood aan de Heere heeft voorgelegd. Maar toen de Heere gezegd had, spreek mij er niet meer van, Paulus. Mijn genade is u genoeg. Toen was de tijd om daarvoor te bidden voorbij. En toen moest Paulus met die doorn in zijn leven verder. En hoe? In Gods kracht. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Er zijn tijden waarop de Heere zegt, en nu verder, met wat ik gezegd heb, met wat ik beloofd heb, met wat ik geopenbaard heb, met wat ik van u eis. Een voorbeeld, de Heere roept zondaars tot bekering. En niet alleen degenen die nog onbekeerd zijn worden tot bekering geroepen. Maar ook degenen die de Heere in genade hebben leren kennen. Ze worden gedurig weer tot bekering geroepen. En nu weet u, net als dat hier van Israël gezegd zou kunnen worden. Zij moesten door een weg gaan die er niet was. Zij moesten het onmogelijke doen. Als de Heere van ons vraagt, bekeert u, dan is dat eigenlijk net zoiets, niet waar. Dan is dat ook het onmogelijke. Want wie zal zijn eigen hart veranderen en wie zal zijn zonden afbreken door gerechtigheid? En dus zal bekering iets zijn waarom gebeden mag worden. En dat vind je in de schrift terug. Je vindt mensen worstelend bij God, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En dat keurt de Heere niet af, zeker niet. Want om genade te ontvangen, om tot bekering te komen, zullen we de weg van het gebed moeten gaan. Maar op een gegeven ogenblik kan de Heere ook tot zo'n bidder zeggen, wat roept gij tot mij? Altijd blijven bidden om bekering? Of moet het er een keer van komen? Moet het er een keer van komen dat we inderdaad zonden die aan ons ontdekt zijn gaan afleggen en ermee gaan breken? Moet het er een keer van komen als de Heere door zijn woord en door de prediking van zijn heilige wet ons bij de zonden bepaald heeft en als hij ze in ons leven aangewezen heeft, dat we ermee gaan breken? Ik heb het er niet over dat we ons hart gaan veranderen. De Heere vraagt nooit van ons dat we dingen doen die hij alleen maar doen kan. Maar datgene wat de Heere heeft toegezegd, die zijn weg wel aanstelt. Die zal ik mijn heil doen zien. Dat we dan inderdaad onze weg wel gaan aanstellen. En dat wij beseffen dat bidden één zaak is. Maar dat de Heere er ook recht op heeft dat we gehoorzaam zijn. Als Abraham uit Ur der Chaldeeën geroepen wordt, moet hij een weg gaan die hij niet kent en hij moet gaan naar een land waar hij de ligging niet eens van weet. En hij moet uitgaan niet wetende waar hij komen zal. En hij kan bidden om genade, hij kan bidden om Gods geleide, hij kan bidden en vragen: Heere, laat u me toch ondervinden en meemaken dat uw woord waar is en dat u voorop gaat. En dat is allemaal goed en geoorloofd, maar hij moet wel gaan in gehoorzaamheid. Want als de Heere een weg wijst, zoals hij die hier aan de Israëlieten ook wijst, dan mag dat een onmogelijke weg zijn, dan mag het een onbegaanbare weg zijn, dan mag het oog niet eens een weg zien, maar dan komt er wel een weg. Want hij zegt het immers, hij zegt het. En daarom, er is een tijd om te bidden. Maar er is ook een tijd om te werken. En dan de Heere, dat is het tweede waar we nog even bij stilstaan. De Heere roept zijn volk op om verder te gaan, voorttrekken. Let u ook nog eens even op dat woord, voorttrekken. En dat is dan hier verder gaan. Verder gaan op de weg die de Heere zal wijzen, zal banen ook. Voorttrekken. Vindt u dat met andere bewoordingen niet ook heel veel keren in het woord van God terug? Ik denk aan wat wij in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld tegenkomen als een vermaan, als een aansporing voor het volk dat de Heere vreest. De Heere staat zijn volk nooit toe om op hun lauweren te gaan rusten en te blijven staan bij wat bereikt is. Een ogenblik mogen ze wel eens als bij een soort Elim vertoeven, waar ze rust mogen ontvangen. Een ogenblik geeft de Heere zijn volk wel eens zo'n moment waarop ze uit kunnen rusten, op adem kunnen komen, rust een weinig. Maar het is toch altijd weer, nee, hier is de rust niet. En ze moeten weer verder. Zoals Israël straks in die woestijn iedere keer ook weer verder moet. Die wolkolom zal heel wat keren de weg wijzen. Heel wat keren, 's morgens of op een ander moment van de dag, omhoog gaan en aan Israël het teken geven: we moeten verder. Zo is het in het Nieuwe Testament, in het leven van Gods kinderen. Zo is het met Gods kerk alle eeuwen door het geval. Ze moeten weer verder. Verder. Er is sprake in het woord van God van een opwassen, een toenemen, een groeien, die geheiligd is, zo lezen we in het laatste Bijbelboek, hij wordt nog meer geheiligd. Dat is dan ook een vorm van, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Geen stilstand, maar voortgang. Zoals het evangelie voortgang moet hebben. Zoals het evangelie verbreid moet worden. Ook daarin zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Moesten de apostelen ook niet voorttrekken met het evangelie de wereld in? En is dat niet altijd weer de roeping van de kerk? En is dat niet altijd de roeping van iemand die de Heere vreest? Om een goed gerucht van de Heere te verspreiden. En de naam en de dienst van de Heere aan te bevelen. En niet te versagen, er komt tegenstand. Maar laat dat geen verhindering zijn om toch goed van de Heere te spreken. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. optrekken. Of ik denk zoals Petrus het geschreven heeft in zijn tweede brief. Benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Toenemen in kennis en in deugd. De achterschrift spreekt er bij herhaling over. En het is allemaal datzelfde voorttrekken. Daar moet het kind des Heren dan ook gedurig op bedacht zijn. Dat dat de wil des Heren is. En dat er nog meer is wat we leren moeten. En dat er nog meer is waar we naar jagen moeten. En dat er nog meer is wat we betrachten moeten. En dat er uit de volheid van de Heere Jezus nog meer is wat we ontvangen mogen. En waar we naar staan mogen. Niet blijven staan bij datgene wat al is ondervonden is. Ik denk dat dat een gevaar is in het leven van mensen die toch wel eens wat gesmaakt hebben van de goede tierenheden des Heren. Dat ze daar zo groot en zo rijk mee geworden zijn en denken dat ze daar nu genoeg aan hebben. En al die andere zegeningen die de Heere nog te geven heeft. En al die andere rijkdom die de Heere nog geopenbaard heeft en nog openbaren wil. Die laat men dan maar voor wat het is. Want men heeft genoeg aan datgene wat eenmaal ontvangen was. Dat is niet zoals de Heere dat wil. Hij wil zich meer en meer en rijker doen kennen. Als dat volk Israël daar blijft staan, dan krijgt God niet eens gelegenheid om nog rijkere genade openbaringen te schenken. Dan krijgt God geen gelegenheid om met Farao, met de vijanden af te rekenen. Met andere woorden, de weg die de Heere wijst, voortrekken, dat is de enige weg waarop meerdere en rijkere zegeningen kunnen worden ondervonden. En vandaar dat het volk des Heeren er toch goed aan zou doen om gedurig naar die oproep te luisteren. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. U zegt, maar dat klopt niet met wat er in het voorafgaande stond. Gisteren, vorige week hebben we met elkaar gezien dat Mozes tegen Israël zei, gij zult stil zijn. En je moet ook stilstaan. Je hoeft er helemaal niks aan te doen. Nee, dat hoeven ze ook niet. Zij hoeven die zee niet te splijten. Zij hoeven Farao niet op een afstand te houden. Zij hoeven het onmogelijke niet te doen. Dat doet God. Maar als God het doet, voorttrekken. Achter hem aankomen. En dan nog één ding, en dat heeft met die wolk en die vuurkolom te maken. Waaruit blijkt dat de Heere de vijanden op een afstand houdt. Die wolkkolom ging tussen Israël aan de ene kant en Egypte aan de andere kant staan. Scheiding. En de vijanden konden niet verder. Ze konden geen stap verder, want ze konden geen hand voor ogen zien. En zo was de doortocht van de Israëlieten door de Schelfzee mogelijk gemaakt. Zo viel er zelfs licht over hun weg. En ontbrak het hen aan niets. Zo werkte God. En zo bleven de vijanden uit de buurt. Ze hebben er zo benauwd over tot Mozes geroepen. En nu zijn die vijanden onzichtbaar geworden. Want God zet er alleen maar een wolk voor. En met een wolk kan God zijn vijanden tegenhouden. En straks zijn die vijanden ook nog een keer helemaal weg. Als God ze laat omkomen in de Schelfzee en als hij op die manier aan Farao, aan zijn wagens, aan zijn ruiters verheerlijkt wordt. Weet u daarvan dat de Heere de vijanden tot zwijgen brengt? En dat hij de tegenstanders op een afstand houdt? Dat hij de duivel, Farao is meerdere malen een symbool, een illustratie van de duivel geweest. In zijn gedrag tegen God, in zijn opstand tegen God, in zijn gedrag tegen het volk van God, vertoont hij inderdaad duivelse trekken. En zo is er inderdaad de helse Farao, van wie die aardse Farao een dienstknecht was. Maar die helse Farao, die heeft het in het leven van Gods kinderen ook op hun ondergang voorzien. Die heeft het op hun ellende voorzien. En die veroorzaakt wat een ellende. Als hij de kans krijgt, dan stookt hij het vuur van de aanvechting. Dan maakt hij het benauwd. En dan zet hij zo iemand voor de onmogelijkheden. Zodat die mens zou gaan geloven. Het komt toch nooit meer goed. Oh, als de duivel zijn pogingen verhevigt. Om een mens die uit zijn macht gerukt is weer terug te krijgen. En als hij kans ziet om het vuur van het ongeloof op te blazen. Dan kan er nog een hele hoop ellende uit voortkomen. En wat kunnen we door die vijand en door die vijanden benauwd worden. Die niet ophouden, zegt onze catechismus, ons aan te vechten. Maar Gods kinderen maken het toch. Bij tijden mee dat de Heere die vijanden tot zwijgen brengt. Of niet? Er zijn in het leven van hen die de Heere vrezen van die ogenblikken dat door zijn macht de Heere de arm der goddelozen en der tegenstanders verbreekt. En dat de Heere scheiding maakt. Zwijg. Wees stil. En dan is het met dat beangstigen en dat benauwen door die vijanden gebeurd. Nee, dat kun je niet in eigen kracht. Er wordt ook wel eens heel makkelijk gezegd van, je moet de duivel wegjagen. Ja, de duivel wegjagen. Die laat zich nogal wegjagen. Nee, in eigen kracht bereik je er niet zoveel mee. Maar als de Heere optreedt. En als de Heere het voor zijn volk opneemt. En als de Heere tussen beiden treedt. En als de Heere, er wordt hier gesproken in vers 19, de engel des Heeren. Dat mag je ook van de oud-testamentische weergave van de Heere Jezus Christus, van de tweede persoon van de heilige drie-eenheid zien. Als de Heere Jezus zijn volk onder zijn bescherming gaat nemen. En als de Heere Jezus voorbeden gaat doen zoals Simon Petrus onder de voorbidding van Christus bescherming ontving. Zie, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En kan Petrus dan tegen die Satan zeggen, je moet er eens mee ophouden? Kan Petrus tegen die Satan zeggen, laat los, ga weg? Nee, wat een zegen dat de Heere Petrus de strijd niet laat voeren, maar dat hij voor hem bidt. En dat dat zijn veiligheid is. En dat daardoor Satan los moet laten. En dat daardoor Satan zwijgen moet. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En als de Heere dat geeft. Oh ja, je kan zo onrustig zijn. En zo benauwd. En je kunt de slaap kan van je ogen wijken. En een mens kan in allerlei onrust verkeren en in vrees ook voor zijn ziel. Maar als de Heere tussen beiden treedt, als de wolkolom zich naar achteren verplaatst, en als hij licht over ons pad gaat geven en de vijanden tegenhoudt, dan wordt het rustig van binnen. Dan gebeurt het niet meer wat dat volk eerder deed. Klagen, murmureren, ontevreden zijn, in paniek zijn. Nee, dan gaan ze geloven. En daarom kan Hebreeën 11 ook zeggen dat ze door het geloof door de Rode Zee gegaan zijn. Dan kan een mens het weer aan. Als de Heere tussen beiden treedt, dan wordt het stil. Kent u dat ook? Van die momenten in je leven dat je dan zegt, ja, en toen had de duivel niks meer te zeggen. En toen was het zo vredig van binnen. Toen was er echt de beleving van die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Let u er overigens ook op dat die wolk scheiding maakt. Dat die wolk een donkere kant heeft en een lichte kant. En in die wolk is de engel des Heeren. In die wolk is Christus. Christus heeft ook een donkere kant. Hij brengt licht over zijn volk. Hij brengt vrede in hun hart. Hij voldoet hun schuld. Hij betaalt hun ongerechtigheden. Maar hij heeft ook een donkere kant, Christus. Hij is gezet tot een val voor zijn vijanden. Die wolk was de afweer van Farao. Straks Farao's ondergang. En als dat woord, het evangelie van Christus, net als die wolkkolom, dan scheiding maakt. Enerzijds is daar Israël, anderzijds is daar Egypte. Er is een volk dat God vreest en er is een volk dat hem niet vreest. Er zijn er die onder zijn belofte leven, er zijn er die onder zijn oordeel leven. Als dat de scheidingmakende kracht van het woord is, de lichtkant en de duistere kant. Waar horen wij dan bij? En wat is Christus voor ons? Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Amen. Het 7e vers van Psalm 2. Danken. Barmhartige God, we zijn vanmorgen door uw woord bepaald bij uw grote daden, bij uw wonderwerken, bij uw trouw aan Israël nooit gekrenkt, bij de grootheid van uw goedertierenheid, Heere, want die hebt u daar toch wel zo klaar en duidelijk aan Israël bewezen. U gaf het bevel dat ze zouden voortrekken, maar u maakte dat ook mogelijk. U liet ze niet zelf een weg banen, u liet ze niet zelf Farao op een afstand houden. U deed het alles en ze mochten uw heil zien. Heere, wat zijt gij goed voor dat volk geweest. En wat zijt gij nog altijd goed voor al degenen die u vrezen. Heere, ze zijn in zichzelf mensen die niet deugen. Mensen in zichzelf zijn ze mensen die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Maar u zult degene die gij getrokken hebt nooit begeven en nooit verlaten en nooit aan hun lot overlaten. Heere, mogen wij nu maar bij dat volk horen dat u kent. Dat volk dat door genade getrokken is uit de duisternis. Dat volk dat leerde leven en leerde wandelen in het licht. Mogen wij nu maar behoren bij dat volk, Heere, dat gij met een onwederstandelijke kracht achter u aantrekt en aan u verbindt en waaraan gij uw woord geeft, uw woord dat niet liegen kan. Heere, bewaar er ons voor om bij uw vijanden te behoren en daarbij te blijven behoren, want we zullen dan ook een keer met uw vijanden omkomen. De evangelie, zo hoorden we tenslotte, heeft die twee kanten. En de Heere Jezus Christus is een val en een opstanding. Hij is voor de een een zaligmaker en voor de ander degene aan wie ze zich ergeren. Het evangelie is een reuke des levens ten leven of een reuke des doods ten dode. Heere, mag het voor ons allen die reuke des levens ten leven zijn. En wilt gij ons genade schenken om die zaligmaker de Heer Jezus Christus te kennen als onze schuilplaats in gevaren, als onze borg en verlosser, als degene die ons terugbrengt tot God. Hoor ons, Heere, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen het 10e vers van Psalm 33, zijn machtig arm beschermt de vromen. Als een in vrede en draagt met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.